veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel. Wat is je allerbeste investering waar je de hoogste return on investment mee gehaald hebt?
Kennis.
David die heeft zeker een oneindige hoeveelheid geld.
Nee, dat is absoluut niet waar.
Nee.
Ik probeer wel diverse actief dan wel passieve inkomstenstromen te hebben. Of een combinatie daarvan. Dat is echt wel belangrijk. Zorg nou niet dat je afhankelijk bent van één dingetje. We hebben natuurlijk een doelstelling. We moeten die 10 panden willen aan het einde van het jaar hebben. Daar heb je gewoon tijd voor nodig. Dus dan is bijvoorbeeld een opoffering om 6 uur op te staan.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Yes, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zo word je steenrijk. En vandaag gaan we het vooral hebben over vastgoed, maar zeker ook over een mindset. Waarom is het hebben van een goede mindset zo belangrijk om succesvol te zijn in het leven in het algemeen, maar zeker ook met vastgoed. Daarvoor heb ik een hele speciale gast vandaag hier in de studio bij Zo word je steenrijk. David, van harte welkom.
Dankjewel Martijn. Fijn dat ik hier mag komen. Leuk.
Leuk dat je er bent. Kan jij misschien voor degene die luisteren wat meer over jezelf vertellen?
Ja, ik ben David. En ik woon in het oosten van het land. En ben best wel heel actief in het vastgoed in een hele korte tijd. Dat doe ik nog maar ik denk een half jaartje nu. En ik moet zeggen dat het ontzettend leuk om te doen. En daarnaast hou ik natuurlijk van sporten, van goede wijn drinken, de mooie dingen in het leven. Maar vooral tijd hebben voor dingen. En dat is voor ons, voor mij, heel belangrijk.
Ja, daar wil ik het zeker straks uitgebreid met je over hebben. Over tijd en ook de andere dingen die je zei. Ja, de openingsvraag in de show altijd, David, is: ben jij steenrijk?
Wel veel stenen.
Ja.
Dus veel zit in de stenen.
Ja.
Dan ben je dus wel steenrijk. En zeker als we de stenen gaan tellen allemaal, dan zijn het er een heleboel.
Ja. Ja. En kan je jezelf ook al financieel vrij noemen?
Nog niet helemaal. We willen graag. We zijn financieel vrij als wij onze inkomen daarop aanpassen, onze uitgavenpatroon op aanpassen. Maar we vinden het ook nog wel heel leuk om erbij te blijven werken. Om ook je vakgebied bij te houden. Inmiddels 5 panden, daar zullen we misschien later nog op komen. En dat geeft al zoveel tijd en zoveel vrijheid dat je keuzes kan maken.
Ja.
Ja.
Maar als ik het goed begrepen heb, natuurlijk net ook even een voorbespreking. Hou je inmiddels wel uit die panden al een leuk passief inkomen? Hè? Dus daar kunnen we het zo meteen ook nog over hebben. Over wat een passief inkomen is, wat onze definitie daarvan van is. Want het is helaas niet zo passief als sommige mensen misschien hopen of denken. Ja. Want hoeveel haal je uit die panden nu aan passief inkomen elke maand?
Ja, 3157 euro.
3157 euro.
Uit die panden, ja.
Ja, dat is toch een supermooi inkomen naast het inkomen wat je haalt uit werk.
Ja.
Ja, super. Ja, waar is jouw reis, jouw interesse voor die financiële kennis? Hoe is dat precies begonnen? Waar is dat vandaan gekomen?
Ja, dat is eigenlijk ontstaan. We zijn natuurlijk op een bepaalde manier opgevoed, traditioneel opgevoed. Je moet veel sparen, je studie afmaken, een goede baan vinden. Dus dat pad hebben wij ook allemaal doorlopen. Alle studies afgerond, een masterdegree gehaald, gaan werken. Hè, dan ga je dus fulltime werken, 40, 50, 60 uur per week. Bij diverse organisaties hebben we dat gedaan. En bij ons kwam toch op een gegeven moment wel, toen we een jaar of 37, 38 waren, het besef van: het kost heel veel tijd. En we hebben maar een beperkte tijd in dit leven. En als we veel mazzel hebben en we kunnen gezond leven tot onze 80ste, dan zijn we gewoon heel veel tijd kwijt aan het ergens zijn. Wat we heel leuk vinden, daar hebben we voor gestudeerd en doen we met veel plezier. Ja. Maar we zijn er wel 5 dagen per week van grofweg 8 uur 's ochtends mee bezig. Dat je in de auto stapt of in de trein tot 1 uur of 6, 6:30 's avonds. Hoe leuk dat ook is, hoe leuk het vakgebied ook is waar ik en mijn vrouw in zitten. Dat kost wel heel veel tijd. Dus gaandeweg kwam het besef. We zijn geïnspireerd onder andere door Michael Pilacic. De oude Radio 538 DJ. Die daar seminars over geeft. Die er een heel mooi boek over heeft geschreven. Dat kan ik ook echt iedereen aanraden. Prachtig boek. Dat heeft ons geïnspireerd. Maar ook Robert Kiyosaki heeft 2 mooie boeken geschreven. En eigenlijk na het lezen van die boeken, en dat is in een hele korte tijd gebeurd, in 1 maand, 2 maanden tijd, is voor ons wel een ander besef gekomen dat er daar ook wel meer is. Dat je eigenlijk ook ervoor moet zorgen dat niet alleen dat jij werkt voor het geld, maar dat eigenlijk ook het geld wat je verdient of wat je gespaard hebt, dat je dat aan het werk moet gaan zetten.
Oké, nou je zegt echt al superveel waardevolle dingen waarvan ik denk, en zeker de luisteraars ook, van daar wil ik meer over weten. Vertel. Laten we heel even bij de boeken blijven. Hè. We hebben hier een aantal op tafel liggen. Jij hebt er zelf een aantal meegenomen. Super leuk. Wat zijn precies de boekentips die jij kan geven? Als je tegen mensen zegt van, nou ja, als er nou een paar boeken zijn die je echt gelezen moet hebben als jij je financiële kennis of je mindset wil verbeteren, welke zijn dat dan?
Ja, ik vind dit was het eerste boek wat ik gelezen heb.
Ja, dus dat is Master Your Mindset van Michael Pilacic.
Ja. En wat in dit boek heel erg naar voren komt is, nou ja, dat is ook de ondertitel, hè, Leef je mooiste leven. We hebben maar één leven, zover we weten. We zijn er niet zeker van dat we meerdere levens hebben. En maak er gewoon echt iets prachtigs van.
Ja.
En dat wil helemaal niet zeggen dat je helemaal niet hoeft te werken. Ja, ik heb een mooi vakgebied en daar werk ik heel graag in.
Ja.
Maar er zijn ook zoveel andere mooie dingen. En dat besef ik. Ik ben vroeger skileraar geworden, nog in mijn studententijd. En daar heb ik nu echt zo weinig tijd voor om lekker skiles te geven. Omdat je zo in die, nou ja, noem het rat race, noem het in die 5 dagen per week 40 uur werken, omdat je er zo ingezogen wordt. Hoe leuk dat ook is. Maar het geeft wel beperkingen op andere vlakken.
Ja.
Onder andere om nu hier met jou te zitten.
Ja, super. Op een doordeweekse dag. Ja, dat kan. Ja. Ja. Dat je die keuze hebt.
Nou ja, vooral die keuze. En dan vind ik eigenlijk het geld nog wat minder interessant. Maar die keuzevrijheid om dingen te doen. Om te gaan skiën. Om boeken te lezen. Dat is voor mij geopend. Om een antwoord te geven op je vraag. Deze boek.
En leef je mooiste leven. Ja. Ja, wie wil dat nou niet,
wie
zou ik
nou
zeggen.
Niet?
Wie wil dat nou niet? Rijke pa, arme pa. Ja, een classic. Echt, als je hem nog niet gelezen hebt, bestel hem. Maar ik zie daar ook een ander boek liggen van Robert Kiyosaki. En dat is de Cashflow Quadrant. En het Cashflow Quadrant. En die is misschien nog wel interessanter. Ja. Ik zou wel adviseren om eerst Rijke pa, arme pa te lezen. Maar dit is een super waardevolle aanvulling daarop.
Ja, dit zijn mooie opstapboeken en dit gaat gewoon wat technischer meer de diepte in. En met de tips die eigenlijk hierin gegeven worden, of eigenlijk het voorbeeld hoe hij het in Amerika heeft gedaan. En daar komt dit figuurtje vaak in terug. Dat heeft ons ook wel echt geopend van oké, we moeten wel naast hetgeen wat we al doen, hoe we opgevoed zijn, hoe we het al jaren doen, gaan we toch ook wel wat andere inkomstenstromen creëren.
Ja.
Dat was ook in coronatijd en dat is best wel heel actueel. Wij zitten zelf niet in de horeca, maar stel je zou in de horeca werken, daar vallen dan gewoon wel klappen. De dingen veranderen, je kan ontslagen worden, je bedrijf kan ermee stoppen. Er kan een andere visie komen op het vakgebied waar je in zit. En dan is het wel fijn dat er meerdere manieren zijn dat je jezelf kan onderhouden. En dat vind ik wel heel waardevol. En daar is dit boek echt een deze moet je gewoon lezen.
Ja, nou tot zover de gratis reclame voor Michael Pilacic en Robert Kiyosaki. Misschien willen ze ooit als dank nog een keer hier te gast zijn in de podcast. Dat zou natuurlijk super leuk zijn. Nee, maar dit zijn echt, ik wil wel zeggen de Bijbel op financieel gebied. En in Nederland denk ik, als je het hebt over Master Your Mindset, een soort van Bijbel op mindset gebied. Nou kan ik me voorstellen dat er misschien luisteraars zijn die luisteren en die denken van ja, maar David en Martijn, ik hou helemaal niet van lezen. Lezen is toch verschrikkelijk saai en ik kom niet door zo'n boek heen. Nee. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik vroeger ook zo iemand was. Dat heeft misschien nog met de trauma's van de middelbare school te maken en al die hele verplichte boekenlijst waar je maar niet doorheen kwam.
Wat er
veel te veel waren en het interesseerde je niet. Wat zou jij als tip geven aan die mensen hoe ze toch deze kennis zeg maar kunnen consumeren? consumeren? Of wat kan je doen als je niet van boeken lezen houdt?
Nou, ik had precies hetzelfde. Ik ben ook geen lezer. En ik heb heel veel studieboeken moeten lezen. Dat was voor mij ook akkeren soms. En er doorheen komen, zeker de Engelse studieboeken. Dus ik herken dat helemaal. Ah, dit is wel echt een ander kaliber boek. Het is makkelijk geschreven. Het is in Nederlands met een goed glas wijn erbij.
Je leest makkelijk weg.
Doorheen. Ja. Deze is trouwens ook als luisterboek te krijgen. Dus dan je kan hem altijd ook nog gewoon luisteren. Dat is geen enkel probleem. Ja.
Nee, dat was mijn ervaring ook. Dat deze boeken, en het heeft vooral te maken natuurlijk met het onderwerp. Hè. Als dat jou interesseert, dan is het ook veel leuker en veel makkelijker om het te lezen. Want ik had echt iets van, ik wil meer weten. Maar inderdaad, nou ja, tegenwoordig kan je natuurlijk ook heel veel van deze kennis uit podcast halen of uit een audioboek, dus dat is ook denk ik een waardevolle tip die we kunnen meegeven van oh ja, als je lezen wat lastiger vindt, gebruik ook de tijd in de auto, in de gym of als je aan het koken bent om audioboeks te luisteren. Net zoals je nu natuurlijk naar deze podcast aan het luisteren bent. Ja, super. Wat is je allerbeste investering ooit geweest? Het hoeft natuurlijk geen financiële investering. Het kan ook een investering in tijd of energie zijn geweest. Maar wat is je allerbeste investering waar je de hoogste return on investment mee gehaald hebt?
Kennis. Ik heb een investering gedaan om mezelf te verdiepen in het vastgoed. Want dat was voor ons wel vrij duidelijk. Van nou, dat is over de afgelopen 100, 200 jaar toch wel heel steady gebleven. En dat kan je zien, dat kan je aanraken. Je kan eraan likken aan de stenen. Het is er gewoon. En dat was voor ons toch wel zoiets van, nou, daar willen we meer mee. Ik heb gewoon die kennis niet. Of in ieder geval niet voldoende. Dus ik heb daar een cursus voor aangeschaft. Een live workshop van 3 dagen. En dat heeft er wel toe geleid van dat ik echt voldoende bagage had en kennis om aan de slag te gaan. Ja, dat is ook gebeurd.
Dat was bij mij toevallig. Bij Vrijheid Vastgoed. Een 3-daagse live workshop. Ja, super om te zien hoe hard jij gegaan bent sinds die workshop. En daar wil ik het zo meteen graag ook nog over hebben. Hoe dat, nou ja, of je daar bepaalde tips en tricks voor hebt. Maar jij zegt dus, de beste investering die je kan doen of die jij gedaan hebt, is in kennis geweest.
Kennis is absoluut de beste investering. Want nou, zeker met vastgoed, daar kan je best ook wel de mist in gaan. Verkeerde beslissingen nemen. En dat gaat dan wel om veel centjes. Dus dan moet je wel echt wel weten waar het over gaat. En je netwerk opbouwen. En graag iemand hebben. En dat was in dit geval de cursusleider. Was jij dan, Martijn. Die al wat verder was op het vastgoedgebied. Om te leren van zijn fouten. Of van zijn best practice. Ja, dat wordt in 3 dagen, 10 uur per dag. Wordt dat heel goed weergegeven. Alle ruimte om te delen van documenten. Maar ook alle verhalen die erbij horen. De valkuilen. En dat heeft ons wel echt een vliegende start gegeven. En dat is volgens mij ook niet anders dan in de sport. Want ik tennis graag. Alle 15 jaar, maar ik heb altijd nog tennisles van een trainer. Dus ik zie daar wel parallel in. Dat is wel heel belangrijk.
Maar hoe ben je tot dat inzicht gekomen dat dat zo belangrijk is? Durf je niet te zeggen van nou ja, als je niet investeert in kennis en of die kennis nou komt uit een cursus of een boek of een podcast, zou je er dan niet ook komen?
Ik denk dat je dan wel echt. Maar dat is persoonlijk voor ons. Wij vinden het heel fijn om met iemand te werken die al verder is op het pad. Dat doe je natuurlijk traditioneel op scholen. Hè. Een wiskundeleraar die is daar verder en die leert jouw wiskunde. Nou, voor de tennis geldt dat met je coach. Maar ook op dit gebied van vastgoed. Ik ga graag met mensen om of ik leer graag van mensen die gewoon een stuk verder zijn. Die mij dan, bij het handje nemen is misschien een te groot woord. Maar toch wel even op dat gebied meenemen. Maar dat gebeurt ook gewoon al jaren een dag ervoor. Wij doen ook niet zelf onze belastingaangifte. Dat laten we door een specialist doen. Dus de kennis koopt die je zelf niet hebt. Ik laat dat dan graag wel bij een specialist liggen. Dan weet je ook zeker dat het goed is en goed voor elkaar. Dus dat inzicht hadden we wel. Alleen traditioneel gezien doe je dat natuurlijk bij sporten. Dat is natuurlijk de mainstream gedachte. Maar wel door dit soort boeken ga je dan wel anders ook kijken naar mainstream.
Dus proef daar een heel klein beetje uit van nou ja, focus je op waar je zelf goed in bent en waar je zelf, wat je zelf kan. En misschien ook wat je zelf leuk vindt. Zeker. En dan kom je weer bij die tijd terecht. En koop eigenlijk de kennis in van mensen die al gedaan hebben wat jij wil doen om de dure fouten te voorkomen. Exact. Of om een vliegende start te hebben.
Vroeger deed ik ook wel zelf het plafond schilderen. 10 jaar geleden hebben we een huis verbouwd, een jaren 30 huis, ik weet nog zo goed. Nee, dat rollen van het plafond, dan kunnen we zelf al. Ja, dat klopt. Dat hebben we ook zelf gedaan.
Ja.
Uiteindelijk hebben we het over moeten laten spuiten, want je zag al die banen erin zitten. Dus ja, dat was een dure les. Maar dat is wel een parallel die je kan trekken. Dat deden we toen. We waren toen nog een beetje net student af. Dat doe je wel zelf. Ah, het was een mooi jaren 30 pand en het zag er niet uit, dat plafond.
Nee. Ja. Maar ik heb dat ook moeten leren. En ik denk ook dat het logisch is op een moment als je nog niet veel middelen hebt en je bent in een soort van opbouwende fase, dat je denkt slim te zijn door meerdere dingen zelf te doen. Alhoewel natuurlijk als je je vastgoed voor de fiscus box 3 proef wil hebben, dan moet je dat allemaal uitbesteden. Ja. Maar dan denk je dus slim bezig te zijn en geld ermee te besparen. Totdat ik ook van mensen hoorde van ja, maar Martijn, ga nou eens kijken. Wat is jouw tijd jou waard? Wat voor een waarde geef jij die tijd per uur? Je moet gewoon zeggen tegen jezelf, nou ja, mijn waarde is €150 per uur. En alles wat daaronder zit, wat goedkoper is, dat moet je dus uitbesteden.
Ja, nou exact.
En ja. En dan ga je kijken van ja, een schilder, een x-bedrag per uur of een totaalprijs. Maar is dan beter om uit te besteden, omdat jij die tijd, je kan die schilder geen tijd met jouw gezin door laten brengen bijvoorbeeld.
Nee, dat doe ik het liefst.
Dat is niet de bedoeling.
Nee, dat is niet de bedoeling, nee. Nou ja, daar kwamen we gaandeweg vorig jaar ook steeds meer achter. Ik denk, nou, ik moet gewoon die 3-daagse cursus doen. Dan heb ik die vliegende start en dan kunnen we meteen knallen. Want we hebben het over oktober vorig jaar en november. Dat ik die kennis eigenlijk binnen heb gehaald. Ja, en toen zijn we echt gas gaan geven.
Ja.
En ja, nu zitten we op 5 panden.
Nu zit je op 5 panden. Ja. Dus sinds oktober vorig jaar. 2 panden vorig jaar al voor Oud en Nieuw nog gedaan, geloof ik.
Klopt, de laatste op 31 december nog. Om 3:00 middags.
Ja.
Vanwege natuurlijk de overdrachtsbelasting. En de rest het jaar erop.
Kan jij verklaren hoe dat komt dat je zo snel gegaan bent?
Nou ja, na de cursus had ik voldoende kennis in huis om ermee aan de slag te gaan. Een mooi netwerk wat erachter zat. Ja, en dan is het een kwestie ook wel van doen. En dat hadden we daarvoor ook wel geleerd. Ook al natuurlijk wel verder daarvoor in het leven. Dan moet je mindset goed zijn. Harde keuzes maken. En dan gewoon gaan. 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 En dan gaat het lukken. Positieve mindset. Veel tijd erin stoppen. Netwerk opbouwen. Ja, en dat samen laten komen. En dan uiteindelijk, als je ergens bent, bijvoorbeeld bij een deal die wordt aangeboden, of een deal die je zelf tegen bent gekomen, goed de berekening doen. Niet blijven analyseren tot je er eigenlijk lam van wordt.
Ja.
Analyze till you paralyze. Maar dan ook de trekker overhalen. En dat hebben we ook gedaan. En dat nu 5 keer. Ja.
Ja, analyze, paralyze, dat is iets wat ik vroeger ook erg goed in was. Je blijft heel erg in dat cirkeltje zitten en nadenken en naar je Excel sheet kijken. En na een paar weken, als jij er eindelijk uit bent dat het een goede deal is, dan is de deal natuurlijk al gevlogen.
Dan is die al gevlogen en ik moet er ook bij zeggen, dat is voor iedereen natuurlijk anders dan een goede deal is. Daar hebben wij onze eigen strategie inmiddels op ontwikkeld. Ja. Daar ben ik ook heel duidelijk in wat voor ons een goede deal is. Een goede deal is voor ons dat de aankoop van het pand, de aankoopwaarde, de laagste waarde is van de 3 getallen die uit een pand komen. Nou, welke 3 getallen komen er uit een pand? Er zat een taxatie op een pand, want wij financieren de panden. Daar komt een leegwaardetaxatie op. Hè, wanneer het pand leeg is, dat is dezelfde taxatie als iemand die een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen. Een tweede waarde die eruit komt is een waarde in verhuurde staat. Dat is door de bank genomen. Dat is niet altijd zo, maar door de bank genomen is die altijd wat lager dan de leegwaarde. Ik moet er wel bij zeggen, dat is niet overal zo.
Nee, niet altijd.
Niet altijd, maar wel in het gebied waar wij zitten. En de derde waarde die natuurlijk aan het pand hangt, is natuurlijk de transactieprijs.
Ja.
En voor ons is het zo, en dat hoeft voor andere investeerders kan het ook anders zijn, maar voor ons is de aankoopwaarde ten alle tijden, bij alle panden tot nu toe, onder de verhuurde staat en de leegwaarde uiteraard.
Ja.
En dan is voor ons een goede deal. En waarom? Omdat er dan direct in de huidige markt overwaarde in het pand zit en dat geeft je een escape.
Ja.
Een escape als je je leven anders wil inrichten of als je, neem het. Doordat je direct overwaarde hebt, heb je al de kosten en zeker nu het nieuwe jaar, hè, de 8%, die kosten zitten dan al gedekt. En zelfs dan hou je overwaarde, dus dan kan je er altijd nog goed uitspringen.
Ja. Nou, ik vind dat heel mooi dat je dat zegt, want er zijn mensen natuurlijk die zeggen van ja, maar de overdrachtsbelasting is nu omhoog gegaan en met 6%, dus is het nog wel interessant en de huizenprijzen zijn zo hoog. Ja, het is natuurlijk niet ideaal, hè. Vorig jaar was het beter, laat dat duidelijk zijn. Maar dan zeg ik ook van ja, maar die 6% die kan je op andere plekken, kan je die weer een soort van terugverdienen. En dat begint altijd natuurlijk met de aankoop, hè. Daar maak je echt je eerste winst.
Nee, exact dat. En daarom kost het ook zoveel tijd. Dat zullen de luisteraars misschien ook afvragen. Die zeggen misschien ook van ja, ik kan zo een pand kopen op Funda. En dat klopt ook. Er staan voldoende panden op Funda. En daar zit dan wel de crux hoe wij het doen. Wij stoppen er wel veel tijd in om op plekken panden te vinden. ja, waar ik nog scherp kan inkopen. En daar komt het eigenlijk in de basis op neer. Je wil een goed pand die aan jouw eisen voldoet. Dat verschilt voor ons. En dat vooral tussenwoningen en appartementen. Met een bepaald oppervlak. En scherp ingekocht. En dat kost gewoon wat meer tijd dan achter je bureau op Funda met een makelaar bellen en daar naartoe gaan. Met hoofdzakelijk nog een heleboel andere mensen.
Ja, met andere woorden, je moet dus voor Funda en de makelaar zitten om een grotere kans te maken. Ja. Om de woning überhaupt te krijgen, maar zeker ook om een scherp aan te kunnen kopen. Nou hoor ik mensen denken, ja maar hoe dan? Ja. Waar vind ik dat soort panden?
Ja, dat op heel veel plekken kan je die panden vinden. Het begint ermee met een netwerk. En die kan je ook gewoon prima binnen alle makelaars opbouwen. Door daar op bezoek te gaan. Te delen wat je graag wil gaan doen. Door panden te kopen waar bijvoorbeeld wat mee is. Wat voor een makelaar lastig te verkopen is. En dat kan zijn omdat het pand te vol staat. Dat heb ik een keer gehad. Waar er gewoon technisch gezien niet mogelijk was om foto's te maken. Omdat alle gangpaden helemaal geblokt waren met allemaal spullen. Door panden te kopen waar misschien wat onderhoud nog aan zit. Door panden te kopen waar je iets kan terugdoen naar de oud-eigenaar. Bijvoorbeeld dat ze het terughuren. Bijvoorbeeld door de hypotheek over te nemen. Door misschien wel een verhuisservice te organiseren. Oftewel door de oud-eigenaar te ontzorgen. Zo zijn er de legio manieren hoe je op dat vlak panden kan vinden. Maar ook gewoon panden die gewoon nog niet te koop staan.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook.
Dus ook een stukje flexibiliteit bieden aan de verkopende partij. En makelaars kunnen wel degelijk, want ik zei net, je moet voor Funda en de makelaar zijn. Maar ik heb ook gemerkt dat de makelaar wel degelijk interessant kan zijn. Alleen dan panden die ze niet in de etalage willen zetten, waar ze snel van af moeten. Ja.
Of op een executieveiling. Dat is bijvoorbeeld een ander kanaal waar je natuurlijk ook huizen kan kopen. Die natuurlijk al waar een beslag op ligt. Of waar een bank beslag op heeft gelegd. En het kan natuurlijk een beslag zijn van een private partij. Maar het kan ook van de bank zijn die hypotheekverstrekker. Nou, daar zijn wekelijks veilingen van. Dat is ook een ander kanaal. Zelf je panden gaan zoeken. Er zijn ook diverse methodes voor. Zo is een heel scala. En dan hebben we het nog over panden. Waar al een woonbestemming op zit. Je kan ook nog, dat is natuurlijk nog een ander trek. Je kan naar panden gaan zoeken om er een woonbestemming van te maken.
Ja.
De bakkerij die stopt, waar een appartement boven zit en eronder zat een bakkerij. En je maakt daar een woning van. Er zijn natuurlijk allemaal regels voor en daar zal je ook specialisten misschien voor moeten inhuren. Maar in de basis is dat ook op bepaalde plekken, als je aan de richtlijnen voldoet, is dat ook een mogelijkheid. En dan maak je dus een woning van bedrijfsbestemming of van cultuurbestemming. Maak je een woonbestemming.
Ja, er zijn natuurlijk heel veel fantastische mogelijkheden om met vastgoed geld te verdienen. Ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon iets kiest of meerdere strategieën die bij jou passen. Maar in ieder geval, ook in deze tijd met de verhoogde overdrachtsbelasting en de hogere huizenprijzen zijn er nog steeds hele mooie kansen.
Ja, dat is absoluut waar. En dat heb ik pas ontdekt toen ik in het vastgoed ging, wat ik het leukste aan het vastgoed vind, is eigenlijk omdat je heel veel mensen ontmoet. Je ontmoet huurders, taxateurs, andere vastgoedbeleggers. Maar om even naar de huurders te gaan, ik heb met mijn huurders allemaal een heel goed contact. Ik ga regelmatig naar ze toe, omdat ik gewoon ook even in het pand wil kijken. Maar ook omdat er wel eens iets stuk is, dan wil ik ze helpen erbij. Of ik laat het door een klusjesman uiteraard doen. Maar ik vind het wel even leuk om even er naartoe te gaan. Een kerstpakketje laat ik bezorgen. Het is echt belangrijk dat je heel goed voor je huurders bent. Zij huren dat huis. Ik wil graag dat ze dat in topconditie houden, de woning. Maar goed, dan moet je er ook wat voor terug doen. Dus voor mij is nu, en ik ben natuurlijk nog niet extreem groot dat het 50, 60 panden zijn. Het zijn er nu 5. Goed contact met je huurders hebben. En goed naar ze luisteren. Snel reageren. En dat vind ik eigenlijk ook hartstikke leuk. Dat je eigenlijk complimenten van je huurders krijgt. Dat vind ik eigenlijk nog het mooiste.
Ja. Ja, en dat imago dat alle beleggers slecht zouden zijn en pandjesbaas en huisjesmelkers, dat wordt er eigenlijk ook. En er is ook een hele andere kant die niet belicht wordt op dit moment.
Klopt, ja.
Ja. Ja, 5 panden in iets meer dan een half jaar. Ik weet dat jouw doel is om er aan het eind van dit jaar moeten tellen op 10 panden staan.
Ja.
Waarom is dat jouw doel? Waarom is dat belangrijk?
Nou ja, wij hebben het uitgerekend, wederom in een vrij uitgebreide Excel. 10 panden kan ervoor zorgen dat je volledige keuzevrijheid hebt om wel in loondienst te zitten, dan wel in een onderneming te zitten of helemaal niks te doen. En dat is voor ons de reden om 10 panden te hebben. Daarna willen we natuurlijk uiteraard doorgroeien, maar 10 is in principe voldoende Dat is ongeveer volgens mij 9,7. Maar goed, dat wordt lastig. Dus 10 panden. Ja, dat geeft voldoende vrijheid om alle keuzes te maken die wij willen. Op het huidige, levensniveau wat je hebt. Wij zijn niet echt van die grote big spenders. We rijden geen dure auto's, dure kleding. Dat valt allemaal reuze mee. We houden wel heel erg van reizen. Dat vinden we heel belangrijk. Dingen doen in het gezin, reizen, belevenissen. Ja, dat kost gewoon ook geld. Maar dat zou met 10 panden prima afgedekt kunnen worden.
Ja, super, super. Ja. Leuk, maar ook mooi dat je dat echt zo helemaal tot in detail hebt uitgerekend. Van ja, 9,7. Ja. Wat voor cashflow, wat voor winst zeg maar per pand per maand ga je dan vanuit?
Dat vind ik wel een lastige vraag. Dat ligt natuurlijk heel erg aan de doelgroep aan wie je verhuurt. En daar zijn wij heel divers in. We doen het onder andere aan internationale werkers, expats die over de hele wereld komen, die huren. Maar ook niet alleen maar. We verhuren het ook gewoon aan singles of stelletjes. Dus dat zijn wel diverse doelgroepen. Dus die cashflow die varieert ook wel, want soms gaat er uit een pand, bijvoorbeeld door corona, dat er minder internationale werkers zijn. Nou, dan verhuren we het aan iemand die alleen is of die met z'n tweeën zijn. We gaan nu ook kijken naar senioren, want dat vinden wij ook wel een hele interessante markt. Die blijven vaak wat langer in je panden zitten, omdat ze hun huidige koophuis, waar vroeger hun gezin in heeft gewoond, verkopen en de laatste 20 jaar graag huren. Vaak willen ze een campertje hebben. Nou, dat is een doelgroep waar wij nu op gaan kijken of we daar ook aan kunnen verhuren. Maar dan even door de bank genomen, als we die mix mooi hebben, de gemiddelde huur, dan zou je rond de 5.500-6.000 euro cashflow moeten zitten. Dat is dan netto, hè?
Ja. En dan kom je dus op zo'n 500-600 euro per woning per maand.
Ja, en dan heb je gereserveerd voor je onderhoud, voor je badkamer die eens in de zoveel tijd moet worden vervangen, wat schilderwerk, et cetera, et cetera.
Ja, alle kosten zijn er vanaf. Ja. En we hebben het net dus gehad over. Hè? Even een korte recap. Dat het belangrijk is om panden dus voor de makelaar uit te kopen. Ja. Off-market heet dat ook wel. Below market value, onder de marktwaarde. Want daar zit je eerste winst.
Of before market. Dat wil ik nog wel even toevoegen.
Of before market. Ja. Dat is eigenlijk nog beter. Want ook de term off-market, die zien er natuurlijk heel erg veel voorbij komen. En vaak zijn dat gewoon eigenlijk hele slechte deals. Het enige verschil is dan dat ze niet op Funda staan, maar ze worden wel in heel veel Facebook-groepen of WhatsApp-groepen gedeeld. Wat is jouw definitie dan van off-market en van before-market?
Nou, voor mij is before-market een pand wat wel gewoon in de vrije verkoop gaat, maar je wordt al eerder getipt vanuit het netwerk of vanuit systemen dat pand eraan koopt. En dan heb je een vrij korte tijd, een aantal dagen, soms maar 1 of 2 dagen, om dat pand te bekijken en om dan zaken te doen. Nou, dat is echt before market. Dat hoeft niet per definitie te betekenen dat die prijs dan onder de markt zit. Maar je bent wel de enige aan tafel. Maar wij leggen wel personen langs onze meetlat dat dan wel weer de 3 getallen, dat de aankoopprijs het laagst moet zijn. Dan kan die before market zijn, maar de aankoopprijs ligt niet onder ver, dus de huurder staat. Dan laten wij hem gaan. En off-market is dat hij gewoon helemaal niet de markt opgaat. En dan precies wat jij zegt, dan kom ik wel panden tegen die zelfs boven de marktprijs zijn. Dus dat vind ik een beetje een gevaarlijke term. Ik zit gewoon, leg hem langs onze meetlat neer. En buiten funden om, in ieder geval before market. En of die er ooit op kan, dat weet ik dan niet. Maar in ieder geval, hij moet er nog niet op staan. En de enige aan tafel. En dan onder de marktprijs. Dat zijn eigenlijk de 3 ingrediënten waar wij mee werken.
Ja. En je hebt al wat mooie tips gegeven over hoe je die deals kan vinden. Off-market of before-market. Maar ik weet ook, ik ken je nu een beetje, dat jij heel veel kleine dingen toepast die uiteindelijk heel erg belangrijk zijn en een heel erg groot verschil maken. Ja. Kan je daar misschien wat voorbeelden van noemen?
Ja, het moet vooral leuk zijn. En op het moment dat wij een pand gaan bezichtigen, dan is het voor ons belangrijk, degene die bezichtiging doet, en dat is vaak ook de oud-eigenaar of een intermediair of een makelaar, er moet een goede klik zijn. Dus wat ik bijvoorbeeld doe, is ik neem koffie voor degene mee die daar de bezichtiging doet.
Nou, dat is zo'n voorbeeld waar ik naartoe wilde. Dat is zoiets kleins, hè? Dat kost je 3 euro. Ja. Maar dat maakt zo'n wereld van verschil, want niemand doet dat.
Niemand doet dat. Nee, niemand doet dat. Dat krijg ik dus ook terug.
Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja.
Ja. En dat is niet om die man te paaien, maar om even een opening te maken. Van om even een goed gesprek te hebben, even te zitten, een lekkere bak koffie erbij.
Nee, maar het is niet om diegene te paaien, maar je zou wel, het valt op. Dat zeggen ze ook.
Het blijft hangen.
Het blijft hangen. En dat wil je.
En laten we eerlijk zijn, het is wel nu een markt waar het allemaal meer competitie is dan een 5-6 jaar geleden.
Ja.
En helemaal toen in crisistijd, toen lagen de panden voor het oprapen. Dat is gewoon nu minder. Dus je moet wel er, ja, je moet er wel wat voor doen. Ik laat ook altijd weten van, nou ja, dit is mijn doel. We willen graag 31 december van dit jaar 10 panden hebben. Met het enige idee van, oh, dat is dat gekkie die er nog 5 moet hebben.
Ja.
Maar ik blijf wel hangen. En dat gaat rond op zo'n op een kantoor of bij deal sources of nou ja, binnen een VVE. Ik ben natuurlijk bij de VVE-vergaderingen van de panden.
Ja, is ook een mooie plek om vastgoed kunnen vinden.
Ja, absoluut. Daar hoor je heel veel. Wie gaat er verkopen? Wie gaat er weg? Welke relaties gaan eruit? Of komen bij elkaar? Ja, dat probeer ik altijd wel goed in hem op te slaan. Zodat ik misschien dat andere appartementje boven mijn appartement ook kan aanschaffen voor een prijs waar de verkoper ook blij mee is.
Ja.
En comfortabel voor de verkoper. Want vergeet niet dat het voor de verkoper op dit moment heel moeilijk is om weer iets nieuws aan te kopen. Want dat is voor hem ook een zoektocht. En die mensen zullen over het algemeen op Funda zoeken. En hoe comfortabel is het dat je je pandje verkocht hebt, je appartement. En je kan nog een jaar blijven zitten en een jaar de tijd hebt om iets nieuws te kopen. En je hebt geen dubbele lasten, je bent van je oude hypotheek af.
Je hebt dan de zekerheid dat je huis verkocht is.
Je huis is verkocht. Je gaat mooi mee. Je hoeft geen overbruggingshypotheek af te sluiten. Je gaat mee met de nieuwe rentestanden. Ja, zo heb ik er nu 2 nog lopen waar de oud-eigenaar er nog in zit.
Ja. Nou, dat vergeten mensen heel vaak. Hè? Dat, nou ja, kijk, als je vastgoedbelegger bent, dan wordt dat op een gegeven moment natuurlijk steeds makkelijker om woningen aan te kopen. En is het allemaal een stuk minder spannend.
Ja.
Die eerste, dat is even vaak een drempel.
Ja.
Maar daarna wordt het steeds makkelijker en ook steeds leuker, hè, als je helemaal die eerste gehad hebt. Maar voor de verkopende partij is verhuizen, het verkopen van je huis, is niet iets wat zij... Nee. Heel vaak doen en is gewoon een hele stressvolle situatie.
Ja. Ja.
Dus als jij daarin kan helpen en het hun makkelijk kan maken en flexibiliteit of tijd kan bieden, dan zijn ze daar gewoon super blij mee.
Verhuisservice.
Ja.
Dat doen we ook. Ik heb nu al best wel wat maanden lopen een mogelijk huis wat we kunnen kopen. En die dame wil graag verhuizen. Zij heeft wat medische klachten. En wij gaan haar dan ontzorgen. Wij zorgen dat daar een busje komt die haar dan verhuist met de doosjes naar de nieuwe woning. En zo is ze volledig ontzorgd. Dat vinden mensen wel prettig. En tuurlijk kunnen ze zelf een verhuisbedrijf inschakelen. En ze kunnen het allemaal zelf doen. Maar één aanspreekpunt en dat het geregeld wordt, dat is wel heel fijn.
Ja, zeker. En je koopt de woning natuurlijk zoals die is. Dus ja. Ze hoeven hem niet netjes te maken. Nee. Ze hebben geen bezichtigingen, geen foto's.
Geen
dus
foto's,
dus
nee.
Eigenlijk neem je gewoon heel veel van dat soort zorgen neem je gewoon, gewoon weg.
Ja.
Ja. Mooi. En dat wilden ze ook. Ja, hè, en mensen zijn bij het doen van een bod altijd heel erg gefocust op de harde euro's, op dat geld.
Ja.
Maar ik weet zeker dat jij ook wel weet dat een bod eigenlijk uit 2 componenten bestaat. Hè, ook op die voorwaarden.
Ja. Ja, dat doen wij natuurlijk wel. Op het moment dat wij een bod doen op een woning bij de eigenaar, dan belichten we ook goed op de voorwaarden. Wat wij doen is dat we het pand afnemen op het moment dat de eigenaar dat wil. Dat kan dus over 3 weken zijn, maar dat kan dus ook nog over 13 maanden zijn. Zodat de eigenaar er alle vrijheid in heeft wat hij wenst. We doen natuurlijk ook een bod, want wij financieren de panden wel. Dat is misschien nog even goed om te zeggen dat de luisteraar niet denkt dat dat allemaal gewoon gekocht wordt. Want ja, we zitten niet in de positie dat we zoveel geld hebben.
Nou, dat wilde ik vragen nog.
Ja.
Van 5 panden binnen een half jaar. David, die heeft zeker een oneindige hoeveelheid geld.
Nee, dat is absoluut niet waar.
Nee.
Nee, die panden die worden gefinancierd. En dat houdt in, net zoals je een normale hypotheek in het huis waar je woont, daar neem je een financiering op. Dat is vaak 90% tot 100%. Hè? Nou, dat is bij beleggingspanden kan dat ook. Daar zijn wel wat verschillende smaken in. Maar wij financieren de panden en dat doe je dan niet op inkomen, maar dat doe je dan op stenen. En dat is dus een financiering op een box 3. Dus dat is dan waar de verhuurinkomsten op binnenkomen. En dan wordt er door de bank gekeken van oké, nou, u verhuurt het voor bijvoorbeeld €900. Het pand kost bijvoorbeeld €140.000. Dan kunnen we daar een hypotheek op zetten van bijvoorbeeld €120.000, €125.000. En dan hoef je maar een klein stukje eigen spaargeld in te leggen. En dan is dat pand voor jou. En dan gaandeweg de komende 30 jaar, want dit doe je voor de lange termijn, wordt langzaam de hypotheek afbetaald door de huurders die erin zitten. En ook een stukje blijft daarvan over, wat dan de cashflow is.
Ja. En wat je daarmee doet, hè, dat kun je natuurlijk opsparen om weer een volgend pand aan te kopen. Ja. Of in iets anders investeren. Ja. Maar als er nou luisteraars zijn die zeggen, ja oké, maar je hebt het over een stukje spaargeld. Hè, dat kan soms toch nog best wel een aardig bedrag zijn. Dat heb ik niet. Heb je daar nog ideeën voor, tips voor?
Ja, dat heb ik zeker. Wat ik net al zei, er zijn banken die zeggen, ik doe maar 75% en dan moet je er 25% zelf inleggen. Er zijn banken die gaan tot 90%. Er zijn ook bijvoorbeeld crowdfunding, die gaan tot 100% of zelfs nog wat eroverheen. Dus dan kan je met bijna een nieuw eigen geld, misschien wat notariskosten en 1000 of 2000 euro heb je aan wat overige kosten, financieringskosten, kan je dat pand aanschaffen. Je kan je wel voorstellen hoe hoger dat percentage is, dan zal er wel een wat meer rente betaald worden. Maar goed, dat kan een hele goede manier zijn om je eerste pand aan te kopen. Wat ook een hele andere manier is, is dat je gaat werken met geld van iemand anders. Kijk, jij hebt bijvoorbeeld de deal gevonden en jij hebt de kennis. En jouw buurman, die 40, 50, 60 uur in zijn eigen bedrijf werkt, is daar helemaal door opgeslokt, maar heeft misschien wel 50.000 euro te besteden. Nou, dat levert niet zoveel op de spaarrekening op. Die wil misschien niet in de aandelen. En die zegt van, nou ja, ik wil dat stukje spaargeld weer inleggen. En dan ga je dat samen oppakken. Dus dat is ook een optie. Dan ga je dus eigenlijk werken met het geld van iemand anders binnen de familie of binnen je relatiegroep.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat inzicht, hè, want mensen kijken altijd vanuit wat ze zelf hebben en wat ze daarmee kunnen. Maar het inzicht dat je moet leren kijken vanuit je doelen en hoe je die kan bereiken met de hulp. En dat kunnen ook dus de middelen zijn van anderen. Het gebruik van OPM, Other People's Money, ook iets wat natuurlijk in rijke pa, arme pa terugkomt, dat echt zo waardevol is.
Heel waardevol,
ja. Ja, je hebt de cursus gedaan en sindsdien dus de beleggingspanden voor de lange termijn verhuur aangekocht. Maar eigenlijk ben je al wel wat langer bezig met vastgoed, toch? Kan je daar wat over vertellen?
Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk wel ontstaan vanuit noodzaak. Wij wilden graag met ons gezin, en dat is al een jaar of 3-4 geleden, waren wij op zoek om ergens te gaan bouwen. Oftewel een bouwkavel kopen om daar onze droomwoning op te bouwen. Ja, na een lange zoektocht, en ik denk dat we wel een kavel of 25 bekeken hadden in het gebied wat wij interessant vonden, kwamen tot de conclusie dat er voor ons niks passend was. Er was altijd wel iets aan de hand. Of een hoogspanningsleiding binnen 80 meter, of een drukke weg, nou ja, of te duur. En dat is eigenlijk wel het moment geweest, dan kan je twee kanten op gaan. Dan kan je zeggen van oké, ik kan geen bouwgrond vinden in 2017, 18. Er staat niks op Funda. Het houdt op.
Ja. Wat heel veel mensen zouden doen en wat ik me ook kan voorstellen.
Hoor
25 kavels. Nou, ik kan me wel voorstellen hoeveel tijd en energie daarin is gaan zitten.
Heel veel tijd en energie. Maar van huis uit hadden we wel een beetje dat pitbull gedrag van oké, ik kan op de traditionele manier geen bouwkavel vinden. Maar hoe ontstaan nou eigenlijk bouwkavels? Hoe wordt een stuk gras bouwkavel? Ja, zo simpel is het eigenlijk.
Ja.
Nou, daar zijn we echt de diepte in gegaan en zijn we relaties gaan opzoeken die bouwkavels maken. Nou, een manier daarvan is bijvoorbeeld dat iemand agrarische stallen opkoopt, oude boerderijen opkoopt met kassen erachter of met grote varkensstallen erachter. En daar is regelgeving bij de gemeente en de provincie voor van als jij dat weghaalt, want het beleid is van de overheid opruimen alle oude bebouwingen, vooral agrarische bebouwing, wat niet gemoderniseerd is, dan kan je in ruil daarvoor 1, 2 of 3 bouwkavels krijgen. Nou, dat is een manier hoe een bouwkavel ontstaat. Nou, daar kwamen we gaandeweg achter. Een andere manier om een bouwkavel te vinden is gewoon te zoeken wie eigenaar van die grond is en op ruimtelijke plannen te gaan kijken. Nou, dat laatste hebben wij gedaan. Wij ontdekten dat bij ons in de gemeente diverse huizen waren opgekocht 15 jaar geleden door de gemeente. Omdat er toen plannen waren om daar een nieuwbouwwijk te gaan bouwen. Nou, die plannen zijn 15 jaar gaandeweg veranderd. Maar die huizen stonden wel op de balans nog bij de gemeente. En die waren ook verhuurd anti-kraak. Dus dat is ook meteen een tip die ik wil geven. Kijk goed naar de woningen waar anti-kraak in zit. Dat is bijvoorbeeld een alvast leegstand verhuur. Nou, zo zijn er meerdere van die bedrijven. Dat staat vaak ook op de ramen van dat soort panden. Met een poster. Dit pand wordt bewoond door leegstandbeheer. Om ervoor te zorgen dat het niet gekraakt wordt. Nou, dat zijn interessante panden. En nou, zo was er ook een pand bij ons in het gebied. We zijn dat zijn wel drempels waar je over moet. Maar aan tafel gekomen bij de juiste persoon binnen de gemeente. Dat valt niet altijd mee. En wij hebben dat pand gekocht. En daaromheen, daar zat 3000 meter grond bij. En daar mochten nog 3 panden bijgebouwd worden. 3 huizen bijgebouwd worden. En dat zijn we gaan doen.
Ja, en hoe? Ik ben de laatste geweest. Echt in alle opzichten een geweldig groot project. Heel erg gaaf om te zien. Maar hoe lang heeft dat proces geduurd?
Ja, dat is denk ik, we zijn daarmee begonnen rond 2017. Ja, dan is het een architect zoeken, dan is het afsplitsen, dan is het het huis tekenen. Nou, dat duurt ook wel een jaar. En dan is het een aannemer zoeken. En dan die twee andere panden die wij verkocht hebben aan twee families, die moeten ook gebouwd worden. Dus dat moet ook ontwikkeld worden. Je hebt nog een bestaande woning, hè, waar we het net over hadden, wat we uiteindelijk gekocht hadden van een gemeente, wat in een hele slechte staat was. Ja, daar moet je zelf wel wonen. Dat moet je dus ook willen. Je gaat wel 2 jaar lang wel even 10 stappen terug, noem ik het maar even. Het is gewoon een heel oud huis waar 15 jaar lang diverse huurders in hebben gezeten die het niet zo nauw namen, om het zo maar te zeggen. Dus dat moet je ook wel willen. We hebben het ook heel koud gehad daar, kan ik je melden. Echt heel koud. Het is een volledig ongeïsoleerd huis in het buitengebied, vrijstaand. Nou ja, afgelopen winter is het af en toe -5 geweest, -10 s'nachts. Ja, dat was wel even pittig.
Ja, ik kan me voorstellen.
Ja, dus dat moet je wel willen. Maar uiteindelijk daardoor, doordat je dus dat ziet en je ziet zo'n oud pand en je mag daar afsplitsen, bijbouwen, transformeren, kan je uiteindelijk wel dat bouwkavel krijgen.
Ja.
Ja, het was niet de makkelijkste weg, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar wel heel veel van geleerd.
Nee, veel van geleerd en letterlijk iets groots daar neergezet. En ook op heel veel manieren natuurlijk met kennis en inzichten en doorzettingsvermogen heel veel waarde daar echt toegevoegd.
Ja, waarde toegevoegd voor de gemeente, voor de buurt, voor de omgeving. Want het is best wel een klein landweggetje in het buitengebied waar allemaal mooie woningen staan van wat oudere mensen die er ook hard voor hebben gewerkt. En er stond 1 pand tussen wat volledig verloederd was met het gras tot boven de kozijnen. Nou, het was volledig een vervallen bende daar. Ja, dat was ook wel voor de buurt een doorn in het oog. En ik denk misschien ook wel voor de gemeente zelf. Dus het is wel heel fijn dat uiteindelijk, als we daar helemaal klaar zijn, 4 nieuwe woningen staan waar 4 gezinnen in wonen. En allemaal van de huidige tijd en maatstaven. Ja.
Ja, en dus weer een mooi voorbeeld. Eigenlijk, je hebt dit project niet gedaan als vastgoedbelegger, maar gewoon als particulier. Ja. Maar ook een manier dat jij dus wel uiteindelijk nu 4 woningen aan de woonvoorraad hiermee door dit te doen hebt toegevoegd. Ja. En je droom voor jou en je gezin hebt gerealiseerd.
Ja,
dat was uiteindelijk het doel natuurlijk.
Wij gaan daar nooit meer weg. Het is ons stekkie wordt het. We hebben ons huis daar mogen ontwerpen. En ja, het is ons plekje gewoon geworden. Daar zullen we echt nooit weggaan. Dat is een prachtige plek. En er zit zoveel energie in en uren. Daar raak je dan zo mee verbonden.
Ja. Ja.
Ja.
Mooi om te zien. En ook daar heb jij weer kansen gezien. Ik weet niet of dat vanaf het begin al de intentie was. Of dat ontstaan is tijdens het project. Om je huis, dat blijft toch een liability uiteindelijk. En mensen zeggen van ja, dat is een goede investering. Ja. Daar zit men. Maar ja, zoals Robert Kiyosaki ook zegt, het kost nog steeds geld. Het doet je vermogen eigenlijk nog steeds verminderen. Het geeft geen positieve cashflow elke maand. Maar ook daar heb jij een oplossing voor gevonden, toch?
Nou ja, wij zagen dat direct wel als een kans. En wij dachten toen ook wel van op het moment, als we dat dan toch mogen ontwerpen. Hoe gaaf zou het dan zijn dat je dan, dat was ook altijd een droom van ons, om daar een bed en breakfast aan toe te voegen. Om daar, dat is dan weer een andere tak, om daar eventueel ook inkomsten mee te genereren. Maar vooral ook om leuke mensen te ontmoeten.
Ja.
Dus we hebben het dan wel zo ontworpen dat er een gedeelte aan zit die je kan afsluiten van je privégedeelte. Waar je mensen kan ontvangen die daar kunnen overnachten. Eventueel in combinatie met een cursus. We weten dat nog niet precies. Maar we willen daar wel een bed en breakfast starten. En daar hebben we ook de vergunningen voor aangevraagd. In het wat luxere segment, in het hogere segment.
Ja.
Ja.
Ja, super. En dat is ook weer op een andere manier over dingen nadenken. En op een andere manier naar dingen kijken. Zo zei mijn vrouw ook van, ja, we hebben die garage naast ons huis. Daar doen we eigenlijk niet zo heel veel mee. Alhoewel ik nu met de tweeling blij ben dat we die hebben. Want je verzamelt aardig wat spullen en speelgoed. Maar die zei ook van, ja, kunnen we daar geen studio in maken? En dat inderdaad gaan verhuren of super. Een Airbnb of zo mee doen. Maar ja. Dat moet je ook leren om daar op een andere manier naar te gaan kijken.
Even een andere bril op te zetten.
Ja.
Dat is al als je buiten rondrijdt. Dan kijk ik echt met een andere bril naar huizen en naar bedrijfspanden. Maar ook naar de kansen die er langskomen. kijk daar goed naar. Maar dat is ook een heel simpel voorbeeld. Als jij, al ben je helemaal geen vastgoedbelegger, maar als jij bijvoorbeeld een huis ziet op Funda en dan wil je met je gezin gaan wonen en je vindt het eigenlijk te klein, want mensen kijken vaak naar de vierkante meters. En het huis heeft een plat dak en je ziet op de foto op Street View dat twee deuren verderop hetzelfde type huis daar op het platte dak nog een derde verdieping heeft opgebouwd. Dan kan dat ook bij jouw huis, wat je wellicht wil kopen. Dus in eerste instantie is die misschien wel te klein, maar een opbouw kan ook altijd prima. Dus als we gewoon wat anders kijken naar wat gebeurt er in de straat.
Welke mogelijkheden en kansen zie je? Ja. En die pakken.
En dan die pakken, ja.
Ja, want veel mensen zien dingen of hebben hele goede ideeën, maar uiteindelijk gaat het om één ding en dat is...
Je moet het wel doen.
Je moet het wel even doen, ja. Ja, ik denk dat we nog wel uren door kunnen praten over vastgoed. Dat doen we ook geregeld. Maar ik wil toch ook graag nog even met je hebben over een paar andere dingen. Je had het net over je beste investering. En dat is jouw inzicht geweest om in kennis te investeren, om kennis in te kopen. Maar wat is je slechtste investering ooit geweest?
Een dure auto kopen. Dure viel nog wel mee, maar het was een jaar of 10 geleden. Heb ik een tweedehands BMW gekocht. In Nederland.
Ja.
En dat gaat zo hard, schrijft dat af. Dat ding was volgens mij 2 jaar oud. En dan 2 jaar later was volgens mij alweer de helft weg. En dat vond ik toch wel heel erg zonde van het geld. Dus dat ben ik toen ook maar anders gaan doen. Dus sindsdien, dat was ook de laatste keer dat ik dat heb gedaan. Want we hebben wel gewoon een auto nodig. Eentje hebben wij dan in het gezin. Dan 2, dat is echt overbodig. Zeker in coronatijd. Kopen wij altijd de auto's in Duitsland. Want daar de auto's gewoon een stuk goedkoper zijn. En eigenlijk met wat we met huizen doen, scherp inkopen. Overwaarde in het huis op dag 1 hebben. Dat doen we eigenlijk ook met de auto. We hebben altijd een stukje opschrijving, noemen wij dat thuis. Oftewel geen afschrijving.
Maar opschrijving.
Ja, dus zodra die wagen in Nederland is en staat op Nederlands kenteken. Dat doen we gewoon zelf. Dat is echt niet ingewikkeld.
Nee.
Dan is die gewoon een stukje opgeschreven. Ik loop 2 jaar voor op de afschrijving. Dus na 2 jaar tijd is die wagen waard wat die dan op dag 1 waard is. En dat, het was een hele slechte investering destijds, 10 jaar geleden, maar daar hebben we van geleerd. En sindsdien gaan we altijd de grens over.
Super, dus ook over dit soort dingen gewoon heel erg nadenken. En het gaat toch eigenlijk allemaal om het maken van de juiste keuzes.
Ja, inderdaad. En dat is misschien een beetje het FIRE-principe. Ik wist niet dat dat zo heette. Pas onlangs heb ik dat gelezen.
Ja, voor de mensen die luisteren en zeggen FIRE.
Ja,
Financially independent, retire early.
Dat wisten wij ook niet hoor. Maar het is wel een beetje het concept van, denk even goed na als je zaken aanschaft. Kan het wellicht tweedehands? Kan het ergens anders op de wereld worden aangeschaft? Waar andere prijzen gelden? Dat voorbeeld met de auto is natuurlijk evident. Een polootje in Nederland van 1 jaar oud. Een Volkswagen Polo heeft gewoon in Düsseldorf een andere prijs dan in Amsterdam. Ja, je moet wel wat voor doen. Je moet even naar Düsseldorf rijden. Ja, als je die mindset hebt, Dan gaat dat goed. En dat kan voor allerlei producten gelden. Voor huizen, voor kleding, voor diensten.
Dankjewel voor het delen van deze slechtste investering. Want vaak zijn dat soort dingen veel waardevoller. Ja. Omdat jij hebt daar ook van geleerd. Ja. Je hoort heel erg vaak natuurlijk alle succesverhalen en wat allemaal goed gaat. Maar het is ook juist goed om fouten of leermomenten te delen. Over leermomenten gesproken, wat vind jij nou eigenlijk dat wij van school of onze ouders mee zouden moeten krijgen op het gebied van geld, van financiële educatie?
Ja, erg actueel, zeker nu ook in een crisis waar we met z'n allen in zitten. Maar in 2009 hadden we ook een financiële crisis. Zorg ervoor dat je wat spaargeld hebt, een soort noodspaarpotje voor als het gewoon niet meer is. Ja, noem het kluisgeld. Zorg dat je een paar duizend euro hebt, dat je wel vooruit kan als je geen baan meer hebt, of dat je ziek wordt, of dat je koelkast, je auto en je televisie heb je niet nodig, maar je koelkast, je auto en je gasfornuis kapot gaat. Zorg
alles
echt,
tegelijk.
Ja, alles tegelijk op 1 dag. Zorg echt dat je een buffer hebt. 2, en probeer, en dat hoeft niet volledig, maar probeer wel diverse actief dan wel passieve inkomstenstromen te hebben. Of een combinatie daarvan. Dat is echt wel belangrijk. Zorg nou niet dat je afhankelijk bent van 1 dingetje. En dat, ik moet jezelf afvragen, hoeveel maanden kan ik vooruit als ik nu de hele dag op de stoel blijf zitten?
Oké, dus jij zegt meerdere inkomstenbronnen en spreiden, behalve vastgoed. Waar zit je zelf verder in?
Zelf gewoon in de traditionele aandelen, langere termijn. Vastgoed dan, een klein stukje zit in crypto en nog eens een noodbuffertje spaargeld. Dat vinden we dan belangrijk. Ja, dat zijn dus eigenlijk de 4 bronnen waar we in zitten. Ja.
Dus die ook om daar spreiding in te hebben.
En ook in die vier bronnen, noem ik het maar, ook goed te spreiden. Dus in het vastgoed diverse verschillende type huurders, verschillende gebieden, verschillende steden. Bij de aandelen uiteraard ook goed gespreid, over de hele wereld heen. Nou, bij de crypto, daar zit ook wat in, ook gespreid. En de vierde spaargeld, nou ja, dat is gewoon eigenlijk je noodfonds. Dat moet je gewoon hebben. Je moet gewoon wat spaargeld hebben voor als er nu iets gebeurt.
Ja, en ook is het goed natuurlijk om iets cash te hebben als er een mooie kans voorbij komt. Dat je die
dat
kan,
sowieso, ja. Of kan, je dat je snel kan schakelen. Ja.
Kan pakken, ja. Ja, ja. Hoe sta jij in geld en geluk? Maakt geld gelukkig? Kan geld gelukkig maken?
Ik denk geen geld hebben kan heel ongelukkig maken.
Ja.
Maar daar zit geen correlatie tussen dat automatisch met geld dat je dan heel veel geluk hebt. Dat is denk ik niet zo. Daar zit in ieder geval, als we voor ons spreken, niet het geluk in. Het geluk zit in mooie dingen met het gezin doen. Tijd hebben. Tijd is voor ons veel belangrijker dan geld. Tijd en vrijheid en keuzevrijheid. Dat is heel belangrijk. Dus antwoord op je vraag. Ik denk, zonder geld kan je heel ongelukkig zijn. Maar niet per definitie met geld / veel geld ben je heel gelukkig.
Nee.
Die correlatie zie ik niet. Maar wel met veel tijd en keuzevrijheid.
Ja, want er zijn bepaalde dingen natuurlijk, zoals een goede relatie of gezondheid, die je niet met geld kan kopen. Ja,
exact.
Toch nog even terug naar die tijd. Hè, want je haalde het aan het begin ook al aan.
Ja.
Ja, ik denk dat heel erg ondergewaardeerd en onderschat wordt door mensen. Hoe waardevol en hoe belangrijk dat is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou ja, ik heb ook wel toen ik hier nog niet mee bezig werd, dat ik echt soms al 60, 70 uur per week werd opgeslokt. Is denk ik wel het goede woord. Door mijn werkgever, door de banen. Dat deed ik ook deels zelf. Hè? Want ik trok ook veel naar me toe. En vond alles mooi. En mijn vakgebied, daar hou ik echt heel erg van. Maar wat wel het gevolg daarvan is, dat er wel heel weinig tijd voor allerlei andere mooie dingen in het leven zijn. En dat resulteerde bij mij soms in dat ik nog ineens meer kon tennissen. En dat is toch A, goed voor je gezondheid. En ben je veel relaties en vrienden op de tennisclub zitten, daar kwam ik gewoon niet aan toe. En die vrijheid om dat te hebben, om ook met je vakgebied bezig te zijn, maar dat je zelf de keuze kan maken van ik doe dat voor 2 dagen of voor 3 dagen of voor 1 dag of voor 4 dagen. Ja, dat die vrijheid er is, ik denk dat dat essentieel is. Tenminste, dat is voor ons zo. En dat je de keuze kan maken om ook plaats en tijd onafhankelijk te werken, dat ben ik ook steeds meer gaan waarderen.
Ja.
Dat je eventueel ook in Amerika kan werken. Of als je 4 weken op vakantie bent, dat er wel eventueel je werk kan doorgaan. Dat soort vrijheden, dat is voor ons allebei en ook voor mijn vrouw heel belangrijk.
Ja.
Dus tijd vind ik eigenlijk nog wel waardevoller dan geld.
Maar denk je ook niet dat rijke mensen hun tijd veel meer waarderen en daar veel spaarzamer mee omgaan?
Ja, ja, dat denk ik zeker. Ja. Want er zijn natuurlijk, en dan moet je eerst definiëren wat rijk is, maar laten we het even van, ja, dat is dan ja, even het volgende. Maar goed, laten we zeggen, drukke ondernemers. Ondernemers die
laten we het zo zeggen.
Ja, ja. Goed lopende zaken met pak een beetje 60 man personeel. Ja, er zijn natuurlijk ondernemers die daar echt 150 uur per week mee bezig zijn, altijd aanstaan. En eigenlijk verbonden zijn aan de zaak als de zaak zelf. Als zij weg zijn, dan is er eigenlijk geen zaak. Maar er zijn ook type ondernemers die factor tijd echt waarderen. En als zij dan 3 maanden weg zijn, dat de zaak gewoon goed doorloopt met misschien een uur per dag overleg.
En wat zou jij dan zeggen tegen mensen die zeggen, ja, maar David, ik ben echt super druk. Ik heb geen tijd.
Ja.
Heb ik niet.
Ja. Ja, daar kan ik heel veel tegen zeggen, maar ik vind wel, en ik snap het, want ik heb het zelf ook meegemaakt. Het is natuurlijk wel heel lastig om eruit te komen, om die tijd te gaan creëren. Want geld is er zat, maar tijd is eindig. Het houdt gewoon een keer op. We gaan uitchecken op een bepaald moment. En dat kan hopelijk nog heel ver weg zijn. Maar de tijd is wel gelimiteerd. Daar zijn we mee begonnen een half uur geleden. Laten we hopen dat we 80, 85 gezond en wel worden. Maar het kan ook ophouden op 65, 70.
Je weet het niet.
Nee.
Nee.
Dus die tijd, als je het zo druk hebt, je bent altijd maar beschäftigd. Een mooi Duits woord ervoor.
Maar zijn mensen ook echt druk of doen ze druk?
Ik heb soms het gevoel dat het ook inefficiëntie is.
Inefficiëntie, ja. 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 Ik heb dat zelf namelijk ook. Hè. En dat komt dan bij de vraag van, is het tijd of is het prioriteit? Hoe belangrijk vind je iets? En jij zegt ook van, op de korte termijn moet je soms opofferingen doen. Ja. Om op de iets langere termijn of in de toekomst het beter te hebben. En juist weer meer tijd te hebben.
Ja, daar zit ik nu middenin.
Ja, verspillen veel mensen niet ook veel te veel tijd aan Netflix, social media?
Ja, ik denk het wel. Maar dat had ik deels ook wel. Dat je gewoon heel kritisch moet kijken. Van als je zo druk ook bijvoorbeeld met vastgoed bent, waar ga ik nu nog tijd aan besteden? Ik kijk bijvoorbeeld nagenoeg geen tv meer. Misschien 1 of 2 keer per week kijk ik nog tv. Een half uurtje. Eigenlijk dat gaat er al vanaf. Social media doe ik eigenlijk helemaal niks mee. Behalve als het dan gerelateerd is aan vastgoed. Verder privé helemaal niks. Heb ik overigens ook nooit gedaan. En daar win ik heel veel tijd mee. Dat soort zaken.
Dus ook dit is weer het maken van bepaalde keuzes.
Ja. Dat doen we nu 1 jaar. Om 6 uur op. Iedere dag. Iedere dag om 6 uur op. Dat valt niet altijd mee. Dat kan ik je ook wel zeggen. En zeker in het weekend als je ook... nu hebben we een avondklok. Dat redt ons een beetje. Maar daarvoor gingen we natuurlijk ook naar vrienden toe. En dan werd het wel eens wat later. We staan gewoon om 6 uur op. Dat is pittig. Maar daardoor heb je wel heel veel tijd erbij. Dan heb je ongeveer, ik heb het uitgerekend, 13 maanden per jaar. Dus je wint er een maand mee.
Ja, dat is toch ongelooflijk als je erover nadenkt. En dat is dan op 1 jaar laat staan op je hele leven.
Nou ja, we hebben natuurlijk een doelstelling. We moeten die 10 panden willen aan het einde van het jaar hebben. Daar heb je gewoon tijd voor nodig. Dus dan is bijvoorbeeld een opoffering om 6 uur op te staan.
Ja.
Dat is dan. En dat houdt dus ook in dat je s'avonds iets vroeger naar bed moet gaan. Maar ja, wat deed je uiteindelijk dat laatste uurtje van 10 tot 11?
TV kijken. Waarschijnlijk.
Ja. Ik denk, er zijn niet veel mensen die dan nog heel productief aan het werk waren.
Nee, want je kan ook niet de hele dag van ochtends vroeg tot s'avonds laten aanstaan.
Nee.
Ja. Nou, dat je eigen transformatieproject, hè, waar je jezelf gaat wonen, dat is nu bijna afgerond. Ja. In een half jaar tijd 5 beleggingspanden. Ja. Ik zeg al 6. Jij gaat het zo hard.
Dat zijn bezig.
5 beleggingspanden aangekocht. Jij zegt ook van aan het eind van dit jaar heb ik 10 beleggingspanden. En ook dat is weer een stukje manifestatie. En hele kleine details die een groot verschil maken. Want ik twijfel er niet aan dat je minimaal 10 panden hebt aan het eind van dit jaar. Waarschijnlijk meer als je zo doorgaat zoals je nu doet. Ja, en dan?
Ja, tijd. Dan ben ik rijk in tijd.
Dan ben je rijk in tijd.
Ja.
En welke dromen kan je dan met die tijd gaan waarmaken?
Het zijn eigenlijk mijn hele kleine dromen. Lekker spelen met de kleine. Goede koffie drinken met een krantje. Het zijn eigenlijk mijn hele kleine dromen. Reizen, dat vinden we heel mooi. Skiën, zeilen. In de tuin lekker een beetje schoffelen. En wat voor ons ook een droom is, dat je diensten kan inkopen. Dat is natuurlijk heel fijn. Dingen waar we zelf echt een hekel aan hebben. Denk aan bijvoorbeeld schilderwerk, waar we het al even over hebben gehad. Of huishoudelijke hulp, dat je dat kan inkopen. Dat is natuurlijk ontzettend. Dat is voor ons is dat luxe.
Ja, dat is het ook. En ze zeggen wel eens van tijd is niet te koop, maar dat is niet helemaal waar. Want als jij wat vermogender bent en wat meer geld hebt, kan je wel een bepaalde dingen natuurlijk uitbesteden en daarmee tijd terugkopen, omdat je het zelf niet hoeft te doen.
Ja, dat klopt. Nou, dat is het eigenlijk. Wat zou dat mooi zijn? En misschien ook wat teruggeven. We zaten er laatst samen over na te denken. Hoe leuk zou het zijn dat je bijvoorbeeld pand 11, wat je aankoopt, dat je dat eens een keer aan iemand kan verhuren. Die je ook weer verder kan brengen. Dus in plaats van in het gebied waar wij zitten is ongeveer €900 voor een appartement met je marktconform. Sommigen zitten wat boven. Nou, niet veel meer onder tegenwoordig. Maar wat zou het mooi zijn als je zo'n appartement voor €300 kan verhuren?
Voor iemand die het echt nodig heeft. Die even een moeilijk heeft
even
in het leven.
Nodig heeft, Hoe gaaf zou dat zijn? Of iemand die in het laatste jaar van zijn studie zit en het even moet afronden. En het de loopt iets klinkt dat jij dat kan doen. Dat is toch gaaf of niet?
Dat is denk ik het leven van je mooiste leven, toch? Als je, dat is echt naar mijn mening rijkdom. Als je dat kan teruggeven en die keuze kan maken.
Ja, exact. Hartstikke gaaf.
Hey, als mensen dit geluisterd hebben en die denken van dat vastgoed, dat is heel erg inspirerend. Want het is een heel erg mooi middel om die vrijheid te behalen. Je bent ondertussen, je bent zo snel gegaan, je bent zo enthousiast, je hebt al zo'n goed netwerk. Je bent ondertussen ook zelfs coach geworden bij Vrijheid Vastgoed. Kan je daar iets meer over vertellen, over hoe wij mensen daarmee kunnen helpen?
Ja, nou, wat we eigenlijk doen bij Vrijheid Vastgoed is dat mensen dan wel online of een offline cursus aanschaffen. Zodat ze echt de ins en de outs weten van het aanschaffen van vastgoed en hoe dat dan verder gaat. Het verhuren, de valkuilen. Maar wat wel zo is, dat het dan daarna moet je het wel gaan doen. En er is gewoon een groep mensen die het heel fijn vinden om samen een half jaar of een jaar met een coach op te trekken. Om samen de deals door te rekenen, panden te bezichtigen, het netwerk op te bouwen, gebruik te maken van elkaars netwerk. Nou, dat bieden wij aan. Dat doen we nu met 2 mensen binnen de Vrijheid Vastgoed. En we merken dat er veel animo voor is, dat die mensen dat heel graag willen. En dan helpen we ze op weg naar eerste en een tweede pand. En dat doen we dan echt samen. Met z'n tweeën gaan we dat oppakken. Vanaf
Super.
Het begin, vanaf strategie, tot het doel wat je hebt. En dat kan een half jaar doel zijn, maar het kan ook een jaar doel zitten. Dat gaat niet vanzelf. Daar wordt echt effort in gestopt. Ook van degene die gecoacht wordt. Die moet echt aan de bak. En dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Dus ik eis ook echt wel wat van je. Het komt je niet aanwaaien. Het gaat niet lukken vanuit de luie stoel achter 2 schermen.
Nee, uiteindelijk moet je het nog steeds zelf doen.
Moet je het echt zelf doen. Maar we gaan wel samen knallen.
Ja.
Met een goede mindset. We gaan het gewoon regelen. We gaan het gewoon fixen.
Ja, en we geven de garantie dat je binnen dat traject minimaal 1 je eerste pand hebt. Maar we hebben er ook bij die in 2 maanden tijd 7 panden hebben gedaan, geloof ik. Dus maar we hebben wel gezegd, mensen kunnen dat traject alleen doen als ze wel echt of de live workshop hebben gevolgd of de cursus.
Ja, waarom? Je hebt gewoon die basiskennis nodig. Zie je het als een rijinstructeur. Zorg eerst dat je even de theorie goed in het snotje hebt. En daarna gaan we rijden. Dus dan moet je het eigenlijk gewoon zien.
Ja. En dan hoeven we daar tijdens het traject niet te veel tijd aan te verspillen.
Nee. Al die basisdingen en ontzettend veel slides die je ook presenteert in de live workshops. Waar je echt aan het handje wordt meegenomen. Dan gaan we droog berekeningen maken. Die tijd moeten we niet verliezen in het coachingstraject. Want dan gaan we gewoon echt aan de bak en dan gaan we naar buiten. En dan moeten gewoon die panden gaan scoren.
Precies. Ja. Nou, klinkt dat interessant voor jou? Kijk dan eventjes op de link hieronder voor meer informatie over de cursus. Want dat is dus dan zeg maar de basis. En uiteindelijk, wie weet kom jij bij David terecht en gaat hij je begeleiden bij dat traject. David, ik wil je echt super bedanken voor je tijd dat je hier was en voor het delen van al jouw wijze lessen en inzichten.
Nou, geen dank. Vond het hartstikke leuk, Martijn. Jij bedankt.
Graag gedaan. Jullie bedankt voor het luisteren. We hopen weer dat je wat financieel wijzer bent geworden. Dat je geïnspireerd bent. Maar onthoud, uiteindelijk is het gewoon een kwestie van doen. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. En we zien je heel erg graag dan. Ciao. Vond je dit een waardevolle en inspirerende aflevering? Vergeet dan natuurlijk niet eventjes om je te abonneren. Doe ook het duimpje omhoog. Zet het belletje even aan, want dan ben je als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering online komt. En wij geloven heel erg in delen, want delen is vermenigvuldigen. Nou, als jij daar ook in gelooft, deel het dan vooral ook met je vrienden en familie.